Hey, hallo! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl podcast. En dit is een bijzondere aflevering, want ik had zin om even iets totaal anders te doen dan anders. Dus dit wordt een Lieve Evelien podcast. En wat bedoel ik precies met een Lieve Evelien podcast? Het is een podcast waarbij jij mij iets hebt gestuurd, of nou ja, misschien niet jij, maar ik heb gisteren even een oproepje gedaan op Instagram en op mijn mail, aan mijn maillijst. Van, heb jij een vraag voor mij? Heb jij een verhaal voor mij? Heb jij iets waar ik op kan reageren? Dan doe ik dat. En hoe kom ik daar zo op? Nou, ik hou heel erg van kletspodcasts. Bijvoorbeeld My Favorite Murder is er een. Die begon ooit als een true crime podcast. Maar inmiddels hebben ze ook allemaal afleveringen waarbij mensen gewoon verhalen insturen over leuke of grappige dingen die ze hebben meegemaakt. En daar reageren de hosts dan op. Vind ik altijd gewoon heel leuk om naar te luisteren. En een ander voorbeeld daarvan is Parked Car Conversations. Daarbij heb je Maddie Mitchell. Dat is een leuke Amerikaanse dame van de jaren 25. En die gaat ook altijd over bepaalde thema's. Doet ze een oproepje aan haar luisteraars. Bijvoorbeeld, wat voor roddels weet je uit je omgeving? Of wat voor gekke dingen heb jij vroeger op de middelbare school meegemaakt? En dan gaat ze daarop reageren. En ik vind dat altijd gewoon heerlijk om naar te luisteren. Dus ik dacht, perfect. Ik ga dat ook een keer doen. En ik heb al zoveel input gekregen dat ik makkelijk 2 afleveringen kan opnemen. Maar ik begin even met 1. En wie weet, als ik het leuk vind, doe ik het wel eens vaker. Dus normaal hoor je mij vaak over thema's als perfectionisme en het ondernemerschap en coaching. En nou ja, gewoon emotionele, hoe je omgaat met je emoties en dat soort zaken. Maar nu gaat het over van alles en nog wat. Dus als je er geen zin in hebt, skip lekker deze aflevering. Maar ja, misschien vind je het juist wel leuk om een beetje juicy stories te horen. Ja, hoe het nu met mij gaat, leek me ook leuk om daar nog even mee te beginnen, is heel goed. Ik heb vorige week 2 nieuwtjes gekregen, goed nieuws, die ik nog niet met je kan delen. En dat is voor mij wel ingewikkeld, want ik ben iemand, ik hou van delen. I'm a bit of an oversharer, zou je kunnen zeggen. maar dit zijn gewoon om 2 verschillende redenen dingen die ik nog niet kan delen. Eentje is al wel binnenkort dat ik er wat meer over kan zeggen. En de ander gaat nog maanden en maanden duren. Nee, ik ben niet zwanger. Mocht je mij al langer volgen, dan weet je dat ik een kinderwens heb samen met mijn partner Alwin. Maar nee, dat is gewoon niet aan de hand. Ik deelde ook gisteren even een kleine teaser op Instagram van ja, ik ga binnenkort delen waarom Alwin en ik zo staan te stralen op deze foto. En nee, ik ben niet zwanger. Never, nooit niet zwanger. Helaas. En daar reageerde wel iemand op die zei, oh, wat erg. Nooit zwanger. Dus ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die dacht denk ik dat ik een soort van nieuws had gehad dat het nooit zou lukken. Nou, dat is ook niet aan de hand. Maar het voelt meer, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik er best wel veel over praat. Ja, ook onderzoeken die ik heb gehad in het ziekenhuis en dat soort dingen. En ja, wat ik gewoon, ik vind het heel erg fijn dat ik er zo open over kan zijn. Ik vind het heel fijn omdat ik ook heel veel berichtjes krijg van mensen, ja, privé zeg maar, dat ze er wat aan hebben, dat ze ook bijvoorbeeld een kinderwens hebben en dat het heel fijn is om iemand te horen bij wie het ook niet lukt. Het enige wat er misschien minder fijn aan is, is dat als ik natuurlijk ook maar iets zeg van, oeh, ik heb leuk nieuws, dan snap ik dat iedereen meteen denkt, oh, misschien is dat het. Dus ja, dat is gewoon niet aan de hand. Ik ben ook heel benieuwd, als ik op een dag zwanger word, ja, wat moet ik dan gaan doen? Daar kan ik natuurlijk dan helemaal niks over zeggen, want ik wil dat dan wel de eerste paar maanden gewoon lekker, ja, voor onszelf houden. Of misschien met onze directe omgeving delen, maar verder niet. Dus ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld als je er zo open over bent. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Wat wel heel leuk is, is ook dat, wat ik wel kan vertellen, is dat afgelopen week de 2e ronde van de Perfectionisme Coach Academie is begonnen. Er doen 8 mensen mee en er waren 7 mensen. Die konden gewoon ook echt bij de kick-off zijn. Oh, ik kreeg even een melding waardoor mijn opname stopte. Dus ik ga gewoon even verder waar ik net was. Ja, 7 van de 8 mensen konden erbij zijn en dat was super fijn. En ik merk ook, ik heb ook wel eerder gedeeld van ja, dat ik misschien een soort verwachting had. Hè, van 20 mensen had ik in de vorige ronde, of eigenlijk 21 deelnemers. Dat ik nu ook wel ergens een verwachting had van, ja, dat het er meer zouden moeten zijn. Maar dat is nu helemaal lekker weggevallen, omdat we gewoon begonnen zijn. Het zijn superleuke mensen. En ja, ik heb ook even de druk van mijn eigen schouders nu afgehaald. Van, je hoeft dus niet meer te promoten. Je bent gewoon lekker begonnen. En dat voelt echt super, super fijn. Oké, dan gaan we lekker de Lieve Evelien verhalen induiken. Ik heb twee verhalen om mee te beginnen, waar ik op ga reageren. Dan een paar rapid fire vragen die mensen aan mij stellen. En aan het eind heb ik het meest juicy van alles voor je bewaard. En dat is een daadwerkelijke dominatrix story. Iemand heeft me echt verteld hoe zij iets als dominatrix doet. En ik vind het super interessant. Het is echt juicy AF. Dus ja, we gaan het er gewoon lekker over hebben. Oké, het eerste verhaal wat binnen is gekomen. Ik lees hem even voor. Ha Evelien, het schiet me naar aanleiding van jouw mail meteen te binnen, wat ik dus echt bloedirritant vind en komisch tegelijk af en toe. Even reactie van mij, Evelien. Ik had dus een mail gestuurd waarin ik vroeg naar verschillende verhalen of vragen of issues, maar ook, het kunnen ook pet peeves zijn. Dat is een mooie Amerikaanse manier om dingen te benoemen, waar je gewoon, eigenlijk van die hele kleine dingen waar je dan best wel aan ergert. Deze persoon heeft daar dus op gereageerd. En zij zegt, wanneer ik in een rolstoel ergens kom, reageert ze ongeveer iedereen op een van onderstaande manieren. Of meerdere tegelijk. Dat zijn de diehards. Dus hier heeft ze dan een soort van uitgeschreven hoe al die mensen reageren. Dus de eerste is, springt 2 meter aan de kant. Zo breed ben ik nou ook weer niet, zegt ze. Vervolgens, duwt alle eventuele kinderen zo hard aan de kant dat deze bijna omvallen. Staan ze in ieder geval niet in de weg van die mevrouw met die rolstoel. Ziet al voor je. Ondertussen een meewarig lachje. Doe je naar niemand, hoef je ook niet naar mij te doen. Ik ben niet zielig en het is ook niet knap dat ik op dezelfde stoep rol als waar jij op loopt. Vervolgens, houd de deur voor me open zonder te vragen, terwijl ik die prima zelf open kan doen. De volgende bullet point is, ga daarbij aan de kant van de deuropening staan met 1 hand tegen de deur. Waardoor ik dus onder een poortje door moet rijden en tegelijk moet oppassen dat ik niet over je tenen heen rijd. Dan krijg ik stiekem de neiging om het wel te doen. En daarna verwachten ze een bedankje, waardoor ik 20 keer per uur vriendelijk lachend dankjewel zeg. Want ja, ik wil ook niet onaardig doen, hè. Maar ik doe het graag hoor, als ik zeg dat ik het graag zelf doe. Oh ja, dus dat is het volgende. Als ze dan aangeeft dat ze het graag zelf doet, dan zegt iemand dus, maar ik doe het graag hoor. En het laatste wat ze zegt is, me ongevraagd van achter benaderen en mijn rolstoel gaan duwen, zonder dat ik je überhaupt had gezien. En zonder dat jij dus gecheckt had of je hulp gewenst of gewaardeerd werd. En je moest nog je best doen ook, want ik heb geen handvaten aan mijn rolstoel. Met een reden. Zo, heb ik even lekker van me af kunnen schrijven. Haha, mag jij licht op schijnen in de podcast als je wil. Groet, Floor. Nou, dit is toch bizar. Kijk, ik zie in al deze dingen, je ziet gewoon dat mensen zoiets hebben. En ik snap dat wel. Misschien zou ik dat zelf ook wel hebben van, oh, hier is een kans om me van mijn beste kant te laten zien. Hier is een kans om eens even lekker mijn medemens te helpen. Oh, er zit iemand in een rolstoel. Per definitie heeft diegene dus mijn hulp nodig. Terwijl Floor ook heel duidelijk zegt van, joh, ik kan prima de deur zelf open doen. Ik wil liever niet geduwd worden. En gewoon de audacity dat iemand zonder het te vragen en zonder dat je diegene aanziet komen lopen, ineens je van achteren gaat duwen. What the fuck? Dat is toch niet oké? Ik bedoel, moet je even voorstellen dat jij bijvoorbeeld op de fiets zit en dat er ineens iemand achter jou komt fietsen, je hebt diegene niet gezien, en jou ineens in jouw rug gaat duwen, terwijl je er helemaal niet om gevraagd hebt. Je schrikt je helemaal het leplazerus. Dat is toch vreselijk? En kijk, dat mensen de deur voor je open doen, dat kan me nog voorstellen. Dat kan leuk zijn, hè? Van als iemand ziet, ik heb het wel eens in de trein bijvoorbeeld, dat je dan, hè, dat zijn wat, vaak wat zwaardere deuren. En zeker als ik zie dat er iemand achter mij is met bijvoorbeeld wat meer bagage of zo, waardoor het altijd een beetje stuntelig is van hoe hou je dan die deur open. Dan ben ik ook wel zo iemand die denkt van, oh, ik hou even de deur voor je open. Maar ja, ik weet het niet. Vooral, het is dan zo goed bedoeld, maar je gaat dan zo knullig in die deurgang staan, waardoor dus de rolstoelgebruiker onder jou door moet gaan wielen. Ik weet niet. Ik zie ook gewoon de awkwardness ervan af, dat je dus al een conversatie hebt van, nee, ik doe het echt liever zelf. Oh nee, maar ik doe het graag hoor. Want ja, dat zijn natuurlijk gewoon mensen die eigenlijk heel goed bedoeld allemaal leuke intenties hebben, maar zij hebben geen idee hoe ze jou echt helpen. En dat is eigenlijk door je met rust te laten, als ik het zo lees. En dan moet je er dus al fucking onderdoor rijden en kijken dat je niet op iemands tenen rijdt. En dan ook nog zeggen, dankjewel. Want ja, als je dat niet doet, dan ben jij die kant die ondankbaar was, terwijl iemand jou wilde helpen. Oh, het lijkt me echt heel vermoeiend. Ook gewoon het idee inderdaad dat iedereen de hele dag denkt dat jij hulpbehoevend bent, omdat jij in een rolstoel zit. Terwijl ja, dat kan zo zijn. Maar dat, ja, dus hoe doe je het dan wel goed, hè? Wat is dan goed? Is het dan zou het dan beter zijn misschien, zit ik me af te vragen, van om te vragen van... Hey, vind je het fijn als ik even de deur voor je open hou? Of hey, kan ik je helpen? En als iemand dan gewoon zegt, oh nee hoor, dankjewel. Dat je dan gewoon diegene ook respecteert en ziet van... dit is een volwassene die zelf heel goed kan bepalen of ze hulp nodig heeft of niet. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat jullie, als je dit hoort, hiervan denkt. Of misschien zijn er wel meer mensen die in een rolstoel zitten. Ja, wat zou jij fijn vinden hierin als mensen doen? En ook als jij zelf in een situatie zit en je ziet iemand in een rolstoel, wat denk je dan? Wat gaat er door je heen? Hoe probeer jij behulpzaam te zijn zonder dat je iemands autonomie helemaal afpakt? Thanks voor die vraag, Floor. De volgende vraag, die ging wel weer een beetje inhoudelijk over... Dit was natuurlijk een verhaal. De volgende is een vraag van iemand die anoniem wil blijven. En die gaat wel een beetje waar ik het ook vaak over heb. Namelijk over coachen, ondernemerschap, et cetera. En dat is, hoe moet je ermee omgaan als coach of trainer wanneer je er zelf een beetje doorheen zit? Kijk, zakelijk gezien blijf je natuurlijk professioneel, maar als coach kan er een les in zitten. Hoe ga je zelf om met tegenslag of emoties of gebrek aan energie? Ik merk vaak zelf de spagaat tussen eerlijk en kwetsbaar willen zijn, maar ook krachtig te zijn waar anderen op kunnen leunen zonder het gevoel van, oh jee, zij gaat ook niet lekker. Ja, dankjewel voor deze vraag, anoniempje. Ik voel me helemaal zo'n Lieve Linda tijdschrift, weet je wel. Lieve anoniempje, hierbij mijn antwoord op jouw brandende vraag. Ja, ik snap dit helemaal, want het is zeker als ondernemer best nog wel ongebruikelijk om heel open te delen over als het even wat minder goed gaat. Want ik had het hier gisteren toevallig ook nog over, we hadden de eerste Q&A van de Perfectionisme Coach Academie. En eigenlijk was dit bijna dezelfde vraag, maar dan door een ander iemand gesteld. Er was iemand die zei ook van ja, het is even wat minder goed gegaan met hoeveel klanten zich aanmelden. Hoe hou je jezelf overeind? Hoe ga je ermee om als coach? En ja, we zien dit inderdaad zo weinig. Hè? Heel veel ondernemers laten vooral gewoon dat hele mooie plaatje zien van kom bij mij, ik kan jou helpen met jouw problemen. En ik snap dat ook. En ook als coach, je wil natuurlijk inderdaad ook gezien worden als professioneel. Je wil worden gezien als iemand die ruimte heeft, ook voor het helpen van anderen. En als jij heel erg over jouw issues deelt, dan kan iemand anders ook denken, oké, die gaat even niet zo lekker. Ik ga liever bij iemand waar het wel lekker gaat. Of iemand die misschien wel wat meer ruimte voor me heeft. Dus ik snap zelf deze spagaat ook heel goed. En... ja, voor mijn gevoel is daar ook niet soort van één goed of één fout antwoord op. Ik denk dat het heel erg gaat over wat voor jou zelf goed voelt. Dus ik zit best wel heel erg aan de kant van het spectrum dat ik super open ben, dat ik heel veel deel. En dat heeft zeker voordelen, want mensen vertrouwen me daardoor wel heel erg en herkennen zich vaak ook heel erg in mij. Het voordeel daaraan is natuurlijk ook op het moment dat het lekker met me gaat en ik zit te stralen en te shinen en enthousiast te doen, dan geloven mensen denk ik ook meer. Dat is een aanname van mij, maar... ik verwacht wel dat dat zo werkt, omdat mensen echt kunnen voelen van... ja, Evelien is geen bullshitter, dus die deelt niet nu van... oh, ik voel me zo goed en ik heb zo'n zin hierin en kom er lekker bij... als het eigenlijk niet zo lekker met haar gaat. En dat klopt ook echt wel. Dus ja, ik heb het ook het idee dat ik daardoor in mijn fases dat ik me heel lekker voel... misschien wel dubbel zoveel resultaat haal en mensen bereik... als in de periodes... Als wanneer ik misschien alles soort van gelijkmatig zou houden. Dus bij mij, ik heb gewoon wel ups en downs in hoe ik me voel en hoe het gaat. En daar ben ik heel erg open over. Ik vind het ook bij mij passen, want ik ben gewoon ook niet zo heel goed in een masker opzetten. Of in allerlei dingen delen. Terwijl ik van binnen allerlei andere dingen voel en denk... dan heb ik soms het gevoel dat ik dan iets zou moeten faken. En daar kan ik zelf niet zo goed tegen. Tegelijkertijd heb ik er totaal geen oordeel op als andere mensen niet alles laten zien wat er achter de schermen gebeurt. En dat er mensen zijn die veel meer een soort van online imago hebben, waarbij ze gewoon bijvoorbeeld waarde blijven delen. En ik zeg ook helemaal niet dat dat fake is. Dat is natuurlijk ook een manier dat je gewoon denkt van oké, ik blijf waarde delen. Wat ik soms ook wel eens aanraad is bijvoorbeeld... stel, je gaat nu echt door iets heen. Kijk, ik ben dan wel iemand die dan best wel snel zegt... ik ga nu hier doorheen. Maar wat je ook kunt doen, is dat je zegt... Iets wat je al vaker hebt gehoord is natuurlijk, deel het wanneer je er doorheen bent. Want dan kun je namelijk zeggen, oh, zo ging ik ermee om. Ja, dat is natuurlijk iets, dat kennen we al. Wat je ook kan doen, is dat je wel het thema pakt waar je nu doorheen gaat. En dat je kijkt naar, hoe speelt dit ook bij mijn klant? Dus ik zeg maar wat, je bent onzeker, want het loopt even niet zo lekker met het aantal klanten dat je op dit moment aantrekt. Nou, misschien is jouw klant ook ondernemer. Dan kun je het gewoon letterlijk hebben over, hoe ga je om met dat gevoel? Zonder te benoemen dat je daar nu per se zelf middenin zit. Maar je kan wel heel goed met je doelgroep linken op dat gevoel, doordat jij vanuit je huidige ervaring kan vertellen. Snap je? Dus dan zou je bijvoorbeeld een verhaal kunnen maken van, hoe ga je ermee om als je teleurgesteld bent over je resultaten? En dat je zegt van, joh, ik ben ook maar een mens. Ik heb dat soort dingen ook wel eens. Hè? Dan zeg je niet, ik ga er nu actief doorheen. En ik zat gisteravond nog te janken op de bank, omdat er niet genoeg mensen zich aanmelden. Maar hè, ja, tuurlijk, we hebben allemaal ups en downs. Ik heb dat ook wel eens. Dit is wat ik dan voel. En dit is hoe ik mezelf dan steun. Hè? Dus dan hou je het eigenlijk algemener qua wanneer het precies voor jou geldt. Maar je bent wel eerlijk, transparant en kwetsbaar. En ja, relateert daarmee heel goed naar je doelgroep. Dat is geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. En een ander ding is, hè, dat dit is dus als jouw klanten echt precies hetzelfde thema hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw klanten niet bijvoorbeeld ondernemer zijn, dus niet exact hetzelfde hebben, maar dat je het thema wat hoger kan trekken. Dat je bijvoorbeeld zegt, hoe ga je om met gevoelens van dat je niet goed genoeg bent? Of dat je prestaties niet goed genoeg zijn? Of dat je onzeker bent over hoe je je voelt? Hè? Misschien heb jij bijvoorbeeld particuliere klanten, geen ondernemers. En dan kun je wel die gevoelens van minderwaardigheid of van onzekerheid of van angst, die jij zelf nu in dit moment ervaart, gebruiken om weer bijvoorbeeld content over te maken. Waardoor je wel heel erg dat menselijke en dat deelbare, of hoe zeg je dat, dat raakbare, ja, in je content hebt, zonder nogmaals dat je per se hoeft te zeggen, en ik ga daar nu zelf ook doorheen. Soms kun je het natuurlijk ook wel zeggen. Ik denk dat dat mijn antwoord is. Maar ja. En ja, wat bij mij zelf ook echt wel zo is, ook al ga ik zelf niet helemaal lekker, ik heb eigenlijk bijna altijd wel ruimte om er voor mijn klanten te zijn. En dat komt ook omdat ik mijn leven zo heb ingericht dat ik helemaal niet dag en nacht vol zit met klantafspraken, want dan zou het ook te veel kunnen worden. Ik heb maar een heel beperkt aantal mensen met wie ik werk. Een heel beperkt aantal uren in de week waarop ik iets voor werk hoef te doen. Dus zelfs als het helemaal kut met me gaat, en dat is een beetje hoe ik mijn bedrijf en mijn leven heb ingericht, zelfs als het helemaal kut met me gaat, dan kan ik dat nog aan, zeg maar. Dus mijn bedrijf is echt ingericht op de minimale inspanning die ik altijd zou kunnen leveren. Dus ja, ik weet niet of ik dat genoeg benadruk, maar voor mijzelf voelt het dus in ieder geval alsof ik, juist ook, zelfs ook wanneer het niet zo lekker met mij gaat, op wat voor gebied dan ook, ik alsnog meer dan genoeg ruimte over heb voor mijn klanten. Dus dat is misschien bij deze. Als je me een keer weer ziet janken op Instagram, wil niet zeggen dat ik geen ruimte heb voor mijn klanten. Ik vind het juist eigenlijk vaak heel fijn als ik dan weer eens een keer iets heb. Hè? Bijvoorbeeld een Q&A met mijn klanten. Dan denk ik, oh heerlijk, kan ik even lekker daarmee bezig zijn. Weet je wel, ik vind het eerder een soort van fijne afleiding dan dat ik denk, oh nee, dan moet ik nu ook nog daarmee bezig. Dus dat is hoe het voor mij voelt. Dus dat kan ook iets voor jou zelf zijn van, hoe richt je je leven zo in dat je ook die apps en flows lekker kan opvangen. En dat je gewoon wel genoeg ruimte hebt voor je klanten, ook als het minder goed gaat met je. Alright, ik heb nu nog 4 rapid fire vragen. Dus dat zijn gewoon wat kortere vragen waar ik wat sneller antwoord op ga geven. En daarna komt de dominatrix story. Ja, hou je vast. Oké, rapid fire vraag nummer 1. Wat doen als je op tijd naar bed wil en precies zo rond 9 uur beginnen de goede ideeën op te borrelen? En diegene zegt, op tijd naar bed gaan is voor mij 9 uur naar bed. Ik vraag me af, is dat altijd zo dat je precies om 9 uur die ideeën krijgt? Want als het gewoon af en toe zo is, zou ik zeggen, go with the flow, ga er lekker in mee. Dat is wat ik ook, ik heb het heel af en toe eens een keer, ik ben echt een ochtendmens eigenlijk, of een middagmens. Zo zeg maar tussen 8 uur 's ochtends en 2 uur 's middags ben ik op mijn best, qua werk zeker. En soms iets later, maar niet heel veel later. En toch heb ik soms ineens, en dat is echt maar één keer in de zoveel maanden, om 10 uur 's avonds ineens een briljant idee. En dan denk ik, oké, Evelien, als je hem voelt, pak hem dan maar gewoon even. Maar als het echt een structureel iets is, dat je merkt dat elke keer rond 9 uur die goede ideeën beginnen op te borrelen, dan vraag ik me af, waarom wil je vroeg naar bed? Want het kan ook zijn dat jij denkt, ik moet vroeg naar bed, want X, Y, Z. Maar dat jouw bioritme is dat je juist dan helemaal lekker in de flow komt. Dus ik zou dat echt even gaan onderzoeken. Als het inderdaad sporadisch gebeurt, prima. Dan maar een keertje niet op tijd naar bed. Ik zou zeggen, laat daar lekker je perfectionisme in los. Dat je elke keer precies dat schema moet aanhouden. En volg ook gewoon je lijf daarin. En pas eventueel je schema aan als je eigenlijk merkt dat je gewoon heel erg aan het doen bent alsof je een ochtendmens bent, maar elke keer om 9 uur goede ideeën krijgt, 's avonds. Alright, de volgende rapid fire vraag is, hoe moet je zitten met van die hoge taille spijkerbroeken? Het ziet er niet uit en je kan toch zo niet ademen, vooral 's avonds. Ik heb weinig spijkerbroeken, ik heb er maar één die nog past. En ik vind spijkerbroeken eigenlijk gewoon helemaal niet lekker zitten, dus ik zit altijd met mijn gulp open. En gisteren nog had ik een keer een spijkerbroek aan. En dan wilde Alwin even de deur uit. Ja, dan moet ik weer even mijn gulp dicht doen, want ik zit er gewoon niet in. Mijn antwoord op alles is gewoon stretching, broeken dragen. Want het is gewoon niet gemaakt voor lijven die veranderen en die uitdijen. Je darmen hebben ruimte nodig. Doe het gewoon jezelf niet aan. Wat zijn mijn favoriete gerechten, is de derde vraag. Oh, dat vind ik echt een leuke vraag en ook heel ingewikkeld. Ik ben ook meteen benieuwd naar jouw favoriete gerechten. Dus laat me dat even weten. Bijvoorbeeld op Instagram of waar dan ook. Vroeger was het altijd ravioli uit een blik. Met dopertjes uit een blik. Ja, walgelijk. Maar het is een beetje een traditie geweest dat we voor onze verjaardag altijd zelf mochten kiezen wat we wilden eten. Mijn broertje en ik. Nou, dat zouden heel veel Nederlandse kinderen hebben. Misschien wel kinderen over de hele wereld. En hij nam dan altijd zuurkool, mijn broertje. Nou, dat vond ik echt walgelijk. En ik wilde gewoon niks liever dan ravioli uit blik. En omdat mijn moeder overal groenten bij wilde serveren, was het zelfs als we een pizza hadden, doppertjes uit blik erbij. Of uit zo'n pot. Maar ook dus als we ravioli hadden, doppertjes. Dus dat is een beetje mijn nostalgische gerecht van vroeger. Ik moet wel zeggen, ik heb het nog wel eens gehaald en het haalt het toch niet bij die herinneringen die ik vroeger had. Ik denk omdat ik inmiddels een beetje verwend ben met van die verse pasta, weet je wel. Die je ook gewoon zo even in het water kiepert en die 3 minuten later klaar is. Ik weet wel wat ik heel lekker vind. We hebben vaak HelloFresh. Nee, niet vaak. We hebben elke week HelloFresh. 3 of 4 keer per week maken we dat. En er zit altijd heel vaak zitten er gerechten bij die je kan kiezen. En dat is dan een tostada. Dus een beetje zo'n Mexicaans gerecht. Dat is een tostada. Gewoon eigenlijk een soort van mini-wrap die je in de oven doet. Met daarop een soort van mengsel van kip gehakt. En een beetje tomatensaus. En dan heel veel kaas. En oh, dat is zo geweldig. Dat is zo geweldig. En het is dan de knapperige van die tostada. Oh, en dan dat lekkere kip gehakt, wat echt een beetje vettig is. Oh, en dan kaas erbij. Oh, man. Ik kan er echt zo van genieten. Ik moet wel zeggen, ik eet altijd met een keukenschort om. Want ik knoei gewoon sowieso. En het is ook altijd, als ik een keukenschort om heb, gaat het bijna altijd goed. En de ene keer dat ik het vergeet, zit meteen mijn hele kleding onder de vlekken. Dus dat is gewoon walgelijk. Ik zie er gewoon uit als een kleuter die nog moet leren hoe ze eten precies naar de mond brengt. De laatste rapid fire vraag voordat we naar de dominatrix story gaan. Stel, je keuken is stuk en je auto is stuk. Je hebt budget voor één van beide. Wat kies je? Ja, wat is stuk? Ik denk bij een stukken keuken. Ja, wat is stuk? Nou goed, we gaan ervan uit dat het allebei totaal niet functioneert. Ja, ik zeg toch eerst die keuken. En neem desnoods gewoon een Green Wheels abonnement. Dat is iets wat wij nu hebben, want we wonen in de binnenstad van Utrecht. En daar heb je gewoon geen parkeervergunning. We staan nu al iets anderhalf jaar ingeschreven op een of andere lijst. Misschien dat het binnenkort een keer gebeurt. Maar ja, Alwin had hiervoor wel een auto. Ik heb zelf nooit een auto gehad. Maar we hebben gewoon sindsdien gebruiken we Green Wheels. Dit is geen reclame. Je kan ook My Wheels doen of wat dan ook. Maar wij vinden het eerlijk gezegd best wel goed werken. Maar dat is natuurlijk misschien ook omdat wij in de binnenstad wonen. En dat het gewoon, ja, chill is. Dat je daar gewoon altijd een auto in de buurt hebt. Ik moet zeggen, we hebben wel echt het voornemen genomen van, dit gaat veel geld kosten, maar we gaan niet bezuinigen op hoe vaak we een auto willen pakken. Dus gewoon als het handig is, als we echt ergens vooral met de auto handig kunnen komen en dat met het OV gewoon minder handig is, we doen het gewoon. Als we iets moeten vervoeren, doen we het gewoon. We hebben zelfs een vakantie gedaan met de Green Wheels, dus echt 2 weken naar Frankrijk met een Green Wheels auto. En volgens mij had Alwin het laatst uitgerekend en het kwam uiteindelijk dus echt neer op dat het helemaal niet zoveel scheelde. Volgens mij was het iets goedkoper zelfs dan een auto als je alles bij elkaar oprekent qua wegenbelasting, dat soort dingen. Maar het fijne is natuurlijk, je hoeft niet nu in één keer een paar duizend euro af te tikken. Dus vandaar dat ik zou zeggen, als ik die keuze had, zou ik toch eerst voor die keuken gaan. Ik haat koken, zou je niet zeggen met mijn HelloFresh ding, maar we hebben altijd van die snelle gerechten. Ik moet echt altijd klikken op dingen die 15 minuten duren tot iets van 25 max. En dan gaat het wel, want ik hoef er niet over na te denken wat ik dan moet kopen en dat het dan op is, de ingrediënten in de supermarkt. En dat ik dan ook nog moet nadenken over hoe ik het moet bereiden. Nee, ik hou ervan om de dingen die ik niet zo leuk vind, dat ze me gewoon vertellen, dit is hoe het moet. Dus daarom vind ik HelloFresh wel chill. Ook dat is geen reclame trouwens. Ja, gewoon stap voor stap, dit is wat je moet doen. Ik vind dat met sporten ook fijn, ik haat sporten. Dus ik heb gewoon een personal trainer die tegen me zegt, dit is wat je moet doen. En dan doe ik het gewoon. Dus ondanks dat ik niet van koken hou, merk ik wel dat ik heel erg geniet van de afwisseling die we elke keer hebben in het eten. En ja, zonder keuken, dat is gewoon niet handig. Dat is gewoon niet handig. Ook als je gewoon even iets wil opwarmen in een magnetron. Ja, je kan natuurlijk een magnetron kopen, maar ja, nee, ja. Ik denk toch een keuken. Wat zou jij zeggen? Ik ben benieuwd. Wat is voor jou belangrijker? In mijn leven, ja, ik gebruik ook gewoon niet zo heel vaak een auto. Dus dat scheelt misschien ook. Ik hoef gewoon ook niet veel de deur uit. En als ik ergens heen ga, kan het ook heel vaak met het OV. Dus ja, ik heb als mijn rijbewijs 2 jaar, 3 jaar geleden gehaald of zo. En ik, ja, zo vaak rij ik niet. Ik vind rijden nog steeds doodeng. Oh, maar echt een tipje voor iedereen die dat ook heeft. Ik heb wel het boek Hoe ik van mijn rijangst afkwam van Tietja Hogendoorn gelezen. En het heeft me wel echt geholpen. Dus ik zeg dat ik het doodeng vind, dat valt mee. Ik vind bepaalde dingen nog heel eng. Dus ik moest laatst ergens file parkeren op een hele drukke weg. Ja, dat vond ik vreselijk. Heb ik echt een vriend gevraagd om me even te helpen. Gewoon door erbij te zitten en aanwijzingen te geven. Maar gewoon rijden gaat eigenlijk wel lekker. Dus, nou, de story you didn't ask for, maar die je toch gekregen hebt over mijn rijinfo. Ik ga dan nu even het dominatrix verhaal vertellen. En ik ga je gewoon even de conversatie meenemen. Ik kreeg een mailtje van Kiara. En die zei, oh haha, ja juicy. Want ik vroeg onder andere om juicy verhalen. Mijn Mr. Carpet fantasie die werkelijkheid werd en toen gejat door een vriendin. Dus ik zei, sorry wat? Mr. Carpet. Ik zei, oké, dit klinkt fantastisch, maar ik snap er niks van. Wie of wat is Mr. Carpet? En wat gebeurde er dan precies? Tell me everything. Nou, dit is het moment om het uit te zetten als je geen zin hebt in een juicy seksverhaal. Kiara zegt, ik was op een sensual play temple. Even tussendoor. Een sensual play temple. Ik weet niet precies wat het is, maar ik zie het voor me als een soort van tantra-avond, waarbij mensen dus kunnen aanschuiven als ze dat leuk vinden en ja, gewoon een leuke tantrische ervaring te hebben met elkaar. Oké, dus ik ga terug naar de mail. Ik was op een sensual play temple en we waren een warming-up spel aan het doen met verschillende kanten van seksualiteit voelen. En toen kwam ik in de dark sex hoek terecht. En daar waren heel veel mensen en werd ik Mr. Carpet, waar anderen overheen mochten rijden, liggen en rollen. Met een rolstoel ook. Kijk, daar hebben we weer een rolstoel. Ik hoop dat niemand heeft gevraagd of diegene de deur moest open doen voor diegene in de rolstoel, want dat willen we niet. En Kiara gaat verder en dat was erg hot en leuk. Ik ben niet zo vaak sub, maar met deze mensen was het erg leuk om in de dark sekshoek te liggen. Tussen haakjes zegt ze, energetisch spelen, hè? Onderbroek blijft aan op dit tempelfeest. Oké, dus wat ik voor me zie, de mail gaat verder zo, maar wat ik voor me zie is, Kiara lacht dus ergens op de grond. Andere mensen mochten er overheen rijden met de rolstoel, liggen, rollen. En ze vond het helemaal leuk. En ze zegt verder, een paar dagen later kwam ik een vriendin tegen op een ander event en die zei, de Mr. Carpet fantasie, die heb ik van je gejat. En ook veel fun mee gehad. Fijn dat ik mensen inspireer met mijn ideeën. Niks van gemerkt op het feest en ik wist niet meer dat zij er dus ook bij was. Klaarblijkelijk had ik het zo leuk. Hopelijk is het goed gegaan. I take no credits. En vervolgens zegt Kiara, verder heb ik 2 dagen erna een nieuwe slaaf ingewijd. Dat is eigenlijk helemaal niet mijn ding. Ik ben liever gewoon tantra coach. Maar deze man kwam via een vriendin en dacht, oké dan, laten we het gewoon proberen. Dus daar kwam Mr. Slave, die dolgraag door mij gebruiksvoorwerp wou zijn. Moeilijk, hoe te beginnen? Uiteindelijk heb ik er erg veel plezier mee gehad. En toch een beetje mijn dominante kant wat beter leren kennen. Ik ben geen aardige dom. En dom schrijf je dan dus D-O-M-M-E. Wat volgens mij is, dus hè, je hebt een dom, D-O-M. Wat een mannelijke dominant is in dat... Ja, jongens, ik doe nu net... Ik ga nu even gewoon faken dat ik hier verstand van heb. Heb ik hier wel eens iets over gelezen op het internet? Jazeker, heb ik hier ervaring mee? Helaas niet, lijkt me hartstikke leuk. Maar het komt vast ooit nog wel een keer in mijn leven. Maar goed, dom met D-O-M-M-E is dus volgens mij een vrouwelijke dominatrix. Kiara gaat verder in de mail. En nu stuur ik hem dus via WhatsApp opdrachten. Wat erg vermakelijk is als je even niks te doen hebt. Hartelijk groet, Kiara. Dus ik reageer erop. Ah, wat fantastisch. Wat voor opdrachten geef je zoal als ik je mag vragen? En mag ik je voornaam noemen of liever anoniem? Nou, ik mocht haar voornaam noemen, anders had ik dat natuurlijk niet gedaan. Dus wat voor opdrachten? Want ik ben dan dus zo benieuwd. Dus er is een man die wil dan heel graag gedomineerd worden door haar. En dan via WhatsApp toch? Het was WhatsApp toch? Even kijken of ik het toch goed kan lezen. Ja, via WhatsApp stuurt ze hem opdrachten. Ja, nou fantastisch. Ik wil dan alles daarvan weten. Dus zij zegt, ik ben heel standaard begonnen met een orgasmeverbod. Maar eigenlijk zoek ik suggesties wat ik hem op afstand kan laten doen. Zijn kink is dus vernedering, overgave en gewoon mijn slaafje zijn. Maar ik wil zelf ook een beetje het tantrische aspect erin. Bijvoorbeeld strafwerk, maar dan met positieve affirmaties. Hartelijk groet, Kiara. Dus ik zei, nou, misschien kunnen de luisteraars wel wat suggesties geven. Ja, wat zou jij bedenken? Wat komt er in jou op als je denkt, nou, iemand wil door jou gedomineerd worden. Hij vindt het heel leuk om vernederd te worden, om zich over te geven en echt een slaafje te zijn van iemand. Ik heb hier nog nooit mee te maken gehad. Het is ook helemaal niet iets wat ik zelf zou willen. Als in, het lijkt me een beetje een dominante man, vind ik hartstikke leuk. Maar echt vernedering of slaaf, nee, dat gaat voor mij wel een beetje te ver. Maar waar ik me een beetje aan doe denken, is voor wie Euphoria seizoen 1 heeft gezien. Ik heb alleen seizoen 1 en een paar afleveringen van seizoen 2 gezien. Daarin wordt een van de hoofdrolspelers ook ineens een soort van, ja, onbedoeld wordt zij ineens een dominatrix. En dan krijgt ze ook heel veel geld betaald. Dus ik weet ook niet of Kiara hier geld voor krijgt. Maar heel veel geld betaald om iemand in het opdrachten te sturen en te vernederen en dat soort dingen. Echt de vreselijkste dingen van, oh, wat heb je een kleine piemel. Je zal geen enkele vrouw ooit kunnen bevredigen, dat soort dingen. En wat Kiara ook al noemt, is dat orgasmeverbod. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dus dat je inderdaad zegt van, nou, wat je ook doet, je mag niet klaarkomen. En dat er dan een soort van straf aan vast zit als diegene dan toch spuitelf is, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat zou je kunnen doen? Ik vind het dan wel lief. Ze zegt eigenlijk van, ik ben geen aardige dom. Maar wel dat ze zegt, ja, ik zou hem strafwerk kunnen geven. Dus ik weet niet precies, is strafwerk dat je gewoon regels moet schrijven? Of is dat in de seksslaaf community weer iets heel anders? En dat ze zegt strafwerk, maar dan met positieve affirmaties. Ja, dat die man aan zijn zelfbeeld ook kan werken. Ik zeg niet dat hij een slecht zelfbeeld heeft. Iedereen moet gewoon lekker zijn eigen kink hebben natuurlijk. Maar ik weet niet of ik dat helemaal voor me zie. Zo'n man die dan schrijft, ik ben goed genoeg. Ik ben helemaal oké zoals ik nu ben. Ik ben een waardevol mens. En dat hij dat dan 100.000 keer moet opschrijven als strafwerk. Ja, misschien werkt het wel. Misschien is het wel een soort van mooie combi. Wat zou jij iemand laten doen? Stel je wist dat iemand het alleen maar leuk vond. Ja, ik denk dan toch meteen aan alle... Ik ben best wel gemakzuchtig, of hoe zeg je dat? Lui, ja. Zo, dat is het woord. Ja, moeilijk woord als ik even naar op zoek. Ja, dat je dan gewoon iemand allerlei dingen voor jou laat doen. Maar goed, dat is vast weer niet de bedoeling. Dat is vast niet... dan kan je misschien beter een PA inhuren of zo. Ja, het lijkt me heerlijk dat ik gewoon denk, oh, ik heb nu echt zin in een broodje van die broodjeszaak. Kun jij die even gaan halen, seksslaaf van me? En je mag niet klaarkomen terwijl je dat doet. Ik wil geen zaad op mijn brood, weet je wel? Nou, goed verhaal toch? Of dat ik inderdaad zeg, jij moet voor mij koken. Aan de andere kant wil je diegene ook echt... Ja, als het via WhatsApp is, diegene wil je misschien helemaal niet per se in huis of zo, hè? Het is misschien ook juist leuk dat er een beetje afstand is en ook wat veiliger misschien. Nou ja, kortom, ik ben razend benieuwd naar wat voor zieke ideeën jullie allemaal hebben. Je kunt ze gewoon insturen door me even een mailtje te sturen op evelien@evelienbijl.nl. Zet er even boven in het onderwerp iets met dominatrix of zo, dan weet ik dat het hierover gaat. Wie weet kan ik ze dan elke jaren doorgeven. En dit was mijn podcast. Ik vond het zelf erg leuk om lekker te kletsen. Laat even weten wat je ervan vond en of je meer van dit soort afleveringen leuk zou vinden. En dan kijk ik even of ik dat ga doen of niet. Je mag natuurlijk ook altijd reageren op Instagram, vind ik ook hartstikke gezellig. En daar vind je me als Evelien_Bijl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Doei doei!